geen geluiden maken dan kunnen we beginnen met het gedeelte na elkaar.
Ja, goedenavond, vriend. Beantwoording van uw vragen, zover het me mogelijk is. Ik zal ze kort beantwoorden en dan kan ik er meer beantwoorden. Schriftelijke vragen gaan voor. Vraag 1.
Wat is de beste actie tegen kruisraketten?
Probeer om ze te kruisen met staatslieden.
Was Adolf Hitler een avatar? Is hij naar Brazilië gevlucht na de oorlog?
Hij is niet naar Brazilië gevlucht, spijt me wel. Hij was geen avatar, hij was wel een zeer handige schilder die zijn kwast helaas niet goed kon hanteren. Volgende vraag.
Hoeveel reïncarnaties doorloopt een mens ongeveer gemiddeld en over welk tijdsbestek?
Geen pijl op te trekken. Er zijn mensen die het met 4, 5, 6 incarnaties klaar spelen, maar er zijn er op deze wereld ook een heel stelletje die al ver over de 50 zijn. Ik weet niet of ze dan pensioen krijgen als ze 65 plus worden, maar... Ja.
Kunt u iets over kosmische sleutels vertellen van metaal?
Nee.
Kunnen jullie constant met onze geesten communiceren of zijn die in samadhi omdat wij aan deze kant geïncarneerd zijn?
We zouden met uw geest voortdurend kunnen communiceren. Maar zit één bezwaar bij, de meeste mensen herinneren zich daar zeer weinig van. Vandaar dat het over het algemeen niet erg nuttig is en beperkt blijft.
Is een hoge avatar vaak grillig omdat hij of zij niet aan de algemeen aanvaarde menselijke maatstaven beantwoorden wil?
Een hoge avatar beantwoordt aan zichzelf en zijn innerlijk besef van kosmische waarde. En dat is vanuit het standpunt van mensen nogal grillig, omdat er geen vaste regels zijn, maar alleen een reactie die bepaald wordt door de omstandigheden en mogelijkheden van het ogenblik in kosmisch verband.
Nu wil ik wel graag weten wat een avatar is.
Een avatar is dus een hoge geest die zich zozeer van het goddelijke bewust is, dat hij bij al zijn incarnaties deze relatie kan blijven vasthouden. Dat is dus... de simpelste uitleg. Volgende.
Is een incarnatie van de Shiva-geest vaak vernietigend, omdat hij geestelijk is, dus reinigend?
Shiva brengt de vernietiging in de mens op de voorgrond, omdat de mens de vernietiging van het waardeloze in zichzelf niet wil aanvaarden. In zoverre hebt u gelijk.
Wat voor toekomst, geestelijk, heeft het centrum der Alleinheit in Duitsland?
Sterk afhankelijk van de wijze waarop het beleefd wordt door degenen die ermee verbonden zijn. Een dergelijk centrum kun je niet aan een naam binden, maar alleen aan een geestelijke betekenis die door bewustzijn bepaald wordt.
Kunt u de functie en het doel van de Ark van het Verbond omschrijven?
Functie. Ontvangen van hogere krachten door juiste afmetingen plus nog eens een juiste boog daarboven. Betekenis, communicatiemogelijkheid met het hogere en gelijktijdig een uitstraling van hoge krachten. Alles te samengevat dus, een soort talisman, maar wel een heel grote, die een directe relatie betekende voor het volk met zijn God. Voldoende?
Wie wordt de volgende president van Amerika?
Ik zie het maar hard in.
Wordt in het boek Engelen als beschermers en als helpers der mensheid door H.C. Molenburg uw wereld, voor zover als in het menselijk vermogen, zuiver weergegeven?
Een mens kan onze wereld niet zuiver weergeven, maar de menselijke voorstellingen die daarin voorkomen, zijn over het algemeen even aanvaardbaar als vele anderen. Om een collega van mij te citeren, Het is opvallend dat vele predikers, dat was dus in zijn tijd, zoveel over de hel weten en zo weinig over de hemel. Je kan zien waar ze vandaan komen.
Hebben weersomstandigheden invloed op de psyche van de mens en vice versa?
Indirect wel, omdat veranderingen in luchtdrukverhoudingen, luchtdruk, elektriciteit en zelfs vochtigheidsgraad voor een mens over het algemeen lichamelijke veranderingen betekenen. Deze lichamelijke veranderingen beïnvloeden zijn reactie, zijn emotionele reactie en voor een deel zelfs veranderingen in zijn intern evenwicht. En daardoor zal de psyche wel degelijk eenzijdig meegericht worden aan de hand van de lichaamsreactie. Voldoende?
En omgekeerd?
Het omgekeerde is mogelijk. En wanneer de psyche werkelijk zeer sterk is, kan ze zelfs de omstandigheden in haar omgeving grotendeels aanpassen aan haar werkelijke behoeften. Met andere woorden, geestelijke kracht is een dure paraplu, maar ze werkt beter.
Hebben...
Dat voor Nederland. Nee, ga gang.
Hebben bezettings- en blokkadeacties zoals die op van 1 tot 3 juni in Woensdrecht gepland zijn tegen de kruisraketten nog zin? Of spelen zij de voorstanders in de kaart?
Ik weet niet of deze dingen zin hebben. Wat de mensen moeten begrijpen is dat die kruisraketten in feite het propagandawapen zijn. Maar dat er eigenlijk heel veel andere raketten zijn die... zullen we zeggen, biochemische ladingen hebben die veel gevaarlijker zijn en die eveneens aan beide kanten zijn opgesteld en ontworpen, maar die niet in de publiciteit worden gebracht, omdat mensen kennelijk voor ziekten banger zijn dan voor atoomexplosies die ergens anders misschien plaats zouden vinden. Voldoende?
Komt er in verband met de kruisraketten een kabinetscrisis?
De waarschijnlijkheid daarvan is op het ogenblik ongeveer 83%.
Klopt het dat Afrika de komende decennia haar stempel zal drukken op het wereldgebeuren?
Ik zit even na te denken, want ik geloof niet dat Afrika een stempel zal zetten op het wereldgebeuren. Wanneer je dat wilt zeggen, dan heb je nog eerder te maken met Zuid-Amerika. In Afrika wordt namelijk door de vele stamoorlogen en de oude veten die daar onder het mom van politiek en anderszins of godsdienst worden uitgevochten, wel onrustbarend voor de westelijke wereld, de geïndustrialiseerde wereld, maar op zichzelf is het dus geen invloed die van groot belang is. Ik hoop dat voldoende is.
Rondom de 12e eeuw voor Christus moet er een esoterische groep actief zijn geweest zijn rondom de Kaspische Zee, waarschijnlijk in het huidige Perzië, Iran, het Caucasusgebergte. Ze werkten met astrale uittredingen, waarnemingen op afstand en confrontatie met eigen angsten, bijvoorbeeld in de astrale sfeer. Mm-hmm. Kent u deze groep? Wat waren hun doelstellingen en werkwijzen en waren het belangrijke ingewijden?
Je weet nooit of een ingewijde belangrijk is. Dat kan niemand zeggen totdat hij het geheel kan overzien. In feite was het een poging om door het duister in jezelf te aanvaarden en zo te overwinnen, de kracht van het licht in jezelf sterker te maken, hetgeen samenviel met een aantal riten plus een aantal scholingen. De scholingen op zichzelf waren mijn inziens, althans voor die tijd, zeer goed en nuttig. En veel daarvan is ook nu nog wel bewaard gebleven, maar helaas is het begraven onder het religieus fanatisme en het politiek fanatisme van bepaalde groepen.
Wat hield de scholing in?
De scholing hield in leren jezelf te aanvaarden, leren uittreden, leren die aanvaarding en uittreding door te voeren, leren leven zonder angst, leren leven met besef van kracht, het hanteren van de kracht en de eenwording met de kracht.
Hoe kan men het beste een harmonie met de natuur bereiken en waar het bestaat een instellingsmethode hiervoor?
De eenvoudigste is deze. Kijk naar de wolken die voorbij drijven. Probeer te beseffen dat ze landschappen en vormen zijn. En ga je realiseren dat deze schijnbare droomwereld ergens waar kan zijn. Op het ogenblik dat dat gebeurt, kom je in harmonie met de natuur en het natuurgebeuren. En ben je ook geneigd om elke plant bijvoorbeeld als zelfstandig wezen te aanvaarden. kom je zover dat je dit kunt doen, dan ga je beseffen dat er een samenwerking, men noemt het dan wetenschappelijke ecologie, bestaat, die bepalend is niet voor het welzijn van één, maar voor alle factoren. De mens niet uitgezonderd.
Is communicatie met dieren of planten mogelijk? Zo ja, hoe dan wel?
Met planten is het wat moeilijker, omdat u niet weet hoe de plant antwoordt. En de beantwoording van de plant alleen eigenlijk in tijdopnamen zou kunnen worden duidelijk gemaakt. Maar planten reageren inderdaad op mensen. Dieren doen dat wat kenbaarder. En ieder die met dieren te maken heeft gehad, weet dat wanneer je de juiste instelling hebt, zelfs waakhonden alleen maar dreigen en niet bijten. Voldoende?
Waaruit bestaat een moderne inwijdingsweg en zijn er kenmerken?
Wees jezelf, aanvaard jezelf, aanvaard je wereld en uit deze aanvaarding probeer doelmatig te zijn in je wereld. De kracht die je dan in jezelf erkent, moet je zien als deel van een totaliteit en in beleving van die totaliteit vind je een uitbreiding van je eigen bewustzijn. Voldoende?
Hoe ziet het menselijk ras er over 2000 jaar uit? Hebben de mensen dan nog een stoffelijk lichaam? En hoe ziet het er dan uit?
Ze zullen wel een stoffelijk lichaam hebben. Gezien de verandering van omstandigheden neem ik niet aan dat iedereen helemaal kaal zal zijn, maar het zal er dicht op lijken. Bij de dames zullen de schedelknobbels de plaats innemen van het kapsel. Het lichaam zal mede door de eigen bewegingstechnieken bepaald worden. Het is aan te nemen dat in deze fase de voeding wat minder overvloedig zal zijn dan heden ten dagen. Men zal dus wat magerder zijn. Delen die veel gebruikt worden hebben de neiging zich desalniettemin goed te ontwikkelen. Moet u maar eens kijken, mensen met een zittend leven. Dat kun je echt aan ze zien. Ja, kijk maar naar de beneden. Hè? Voor de rest neem ik aan dat bij de mens de manipulatiemogelijkheid toeneemt, de evenwichtszin groter wordt en niet kleiner, dat het gezichtsvermogen minder scherp en ook het reukvermogen minder scherp wordt, terwijl het gehoor sterk selectief wordt. Voldoende?
Bestaan er ruimtevaartbedrijven de rassen in de ruimte die gebruik maken van een aandrijvingsvorm die gebaseerd is op een soort van atoomenergie, gecombineerd met gedachtekracht en enkele katalysatoren? Mm-hmm. Hoe zit deze aandrijving in elkaar en uit welke sterrenstelsels komen deze vormen van aandrijving?
Goedemorgen.
Er is geen zinnig antwoord op te geven in korte termijn. Om het heel simpel te zeggen, er zijn, althans in deze buurt, op het ogenblik rond 30 ruimtevaarende rassen. Buurt moet je dan rekenen een straal van ongeveer 100 lichtjaar, 150 lichtjaar. Of daarbij atoomenergie wordt gebruikt, ja, heel vaak. Maar dan gelijktijdig met een reactiemassa, zodat de massa wordt uitgestoten en dan gelijktijdig de straling erop gericht om bewegingseffect te krijgen. Dat bepaalde methoden bestaan om door directe hersensignalen deze processen te regelen, is waar. Dat ze daarbij als katalysator zouden dienen voor een atoomreactie is mij echter niet bekend. Voldoende?
Zij is door een vriend in de steek gelaten. Ze voelt verdriet, maar geen boosheid naar hem toe. Alle boosheid richt ze op zichzelf en verkeert in een gevaarlijke zelfvernietigingsspiraal. Hoe moet ze doen of denken om die boosheid naar buiten, naar hem toe te richten?
Ik zou ze niet naar hem toe richten. Ik zou me realiseren dat feiten die eenmaal bestaan niet veranderd kunnen worden, punt 1. Punt 2, dat elke mens fouten maakt, dat heb je zelf ook gedaan. Dat het helemaal niet erg is en dat je alleen voor jezelf de vraag moet stellen, wat kan ik nu gaan doen? Dus niet hoe vind ik terug wat was, maar wat kan ik nu gaan doen? Wanneer je deze mentaliteit hebt, zul je er doorheen komen en je zult zelfs minder dwaasheden uithalen dan in het verleden. Voldoende?
Er schijnt een medium, Chapman, in Engeland, Aylesbury, te werken, waardoor een overleden chirurg, Dr. Lang, werkt. Die operaties verricht, die chirurg verricht dus operaties aan het astraal lichaam. Is dat feit of fictie? En is het te verwachten dat dit soort samenwerkingen ook in Nederland zullen gaan optreden binnenkort?
Ik zou het niet durven zeggen. operaties aan het astrale lichaam zijn heel moeilijk tot stand te brengen, omdat het alleen kan door het ik-besef van de patiënt gelijktijdig te wijzigen. Dat deze in grote omvang zouden plaatsvinden lijkt me dus erg onwaarschijnlijk. Of dit in de toekomst mede algemeen gebruik zal worden, ik betwijfel het, gezien de beperking van de resultaten die ermee te halen zijn. Ten laatste of het ook in Nederland gebruikt zal worden, dit is ongetwijfeld een vraag of er een dergelijk medium te vinden is met een dergelijke geleider of gids, en dan daarbij ook nog de vraag of er vraag naar zo iemand is. Maar in Nederland, als ik een opmerking mag maken, zouden ze één ding eindelijk moeten begrijpen, dat de moderne allopathische geneesmethoden en al wat er verder bij behoort slechts een klein onderdeel zijn van de genezingsmogelijkheden, zodat de specialisatie naar één richting toe in feite ten nadele gaat, zowel van de geneeskunde zelf als van de patiënten. Voldoende?
Kunt u niet eens een eenvoudig psychokinetisch experiment voordoen?
Ik zou wel gek zijn.
Wat is volgens u de functie van slaap?
A. Ontspanning, zodat het lichaam zichzelf gemakkelijker kan ontdoen van een aantal stoffen. Vermoeidheidsstoffen noemt men deze. U kunt dat onder meer zien aan de andere kleuring van de ochtendurine. In de tweede plaats, psychisch tot rust komen. Door het wegvallen van signalen van buitenaf, verhoging bewustzijnsdrempel, ontstaat een mogelijkheid onevenwichtigheden in belevings- en denkvermogen uit te vechten zonder van buitenuit gestoord te worden en zo compensatie te vinden. Ten laatste, in de slaap bestaat de mogelijkheid contact op te nemen met werelden waarvoor je bij waak bewustzijn niet of nauwelijks gevoelig bent, en zo dus belevingen op te doen en eventueel zelfs krachten op te doen die je dan in je waakbewustzijn verder kunt gebruiken. Voldoende?
Het zenbegrip verlichting.
In zen-termen, ware verlichting ontstaat eerst daar waar men geen licht voor nodig heeft.
Hoe ontstaat wiegedood? Is hier wat aan te doen?
Veel oorzaken voor te vinden. Is er iets aan te doen? Ja. In de eerste plaats denk ik dus dat je veel kunt doen door de kinderen tijdig te controleren. Zowel op eventuele verstoppingsmogelijkheden, overmatige slijmafscheiding, als ook dus op bewegingspatroon. Ten laatste, ik zou zeggen, wanneer kinderen onder voortdurende controle staan, kan deze wiegedood in vele gevallen voorkomen worden, maar er zijn gevallen bij waarbij de geboorte de gewenste ervaring is, en in dat geval kun je doen wat je wilt, maar je haalt het toch niet.
In een van uw lezingen vertelde een spreker dat tot nu toe 250 mensen door de orde getraind zijn. Wat bedoelt u met getraind? Getraind waarin? Welke dingen moet men zich eigen gemaakt hebben om getraind te zijn?
Getraind wil zeggen ontvankelijk voor geestelijke boodschappen op verschillende wijzen. Het wil verder zeggen een mentaliteit die past bij de onze, zodat harmonisch werken met ons mogelijk is. En ten laatste, bij een deel daarvan, het vermogen krachten te ontvangen, zodat deze op de juiste wijze in overeenstemming met de geest van de orde gebruikt kunnen worden. Voldoende?
Waarom houdt u altijd uw ogen gesloten en wat zou er gebeuren als u ze opendeed?
Met mij niets. U zou er waarschijnlijk meer naar kijken en u zou het minder zien en daardoor ook minder horen. Voor het medium zelf zouden er lichamelijke bezwaren kunnen ontstaan als gevolg daarvan, omdat de automatische bewegingen die u maakt met uw oogleden dan door ons mede bewust gemaakt zouden moeten worden. En dat impliceert dus dat we gelijktijdig weer minder aandacht kunnen hebben voor uw uitstraling en al datgene wat met u samenhangt. Voldoende?
Waarom gaat u nooit serieus in op vragen waarin er om een klein wondertje wordt gevraagd? Is dit omdat u vreest dat opzienbarende verschijnselen het karakter van deze bijeenkomsten op een ongunstige manier zouden kunnen beïnvloeden?
Waarde vriend, wanneer ik één keer dit lichaam zou laten leviteren, dan is de kans heel groot dat we overmorgen in Carré zitten en geestelijke waarden niet meer tellen, dat iedereen ze wil zien vliegen zonder te beseffen dat hij het al doet.
Hoe bekijk je levensvreugde?
Levensvreugde is het vermogen in alles zoveel goeds te vinden dat je ervan kunt genieten, ondanks de nadelen die er vaak bestaan. Voldoende?
Is een goed kruis- en bordcontact mogelijk met entiteiten afkomstig uit uw wereld en onder welke voorwaarden?
Elk kruis- en bordcontact wordt sterk beïnvloed door het eigen bewustzijn en zelfs de eigen verwachtingen van de aanwezigen. Dat wil zeggen dat elk kruis- en bordcontact in feite onbetrouwbaar is. Neem je dit in aanmerking, dan kan echter, wanneer met goede bedoelingen wordt gewerkt, wanneer men de juiste sfeer voorbereidt, ik denk hier bijvoorbeeld aan muziek, misschien ook reukwerk, dan kan men inderdaad boodschappen van belang doorkrijgen, zolang men bereid is deze verder kritisch te bezien. Voldoende?
Is er al enig zicht op een genezingstherapie voor multiple sclerose en wat zullen daar belangrijke elementen in zijn?
Er zijn enkele benaderingen inderdaad die op het ogenblik al succes schijnen te beloven, zij het alleen in beginnende gevallen. Hierbij schijnen voeding en ook bepaalde vitaminen en sporenstoffen een heel belangrijke rol te spelen. Daarnaast is men op het ogenblik bezig met een serum, maar ik weet nog niet welke resultaten dat geeft. Het is nog niet toegediend in meer dan 100 gevallen. In de 57 gevallen dat het werd toegediend, heeft het althans bij 17 patiënten een genezingsproces op gang gebracht. Voldoende?
Van de Joodse mensen die in de Tweede Wereldoorlog omgekomen zijn, hoeveel zijn er daarvan inmiddels weer op aarde en hebben die mensen iets gemeenschappelijks met elkaar?
Ik zou geen aantallen kunnen noemen, maar het kan maar een betrekkelijk gering percentage zijn. De meeste van hen hebben voorlopig van de aarde genoeg en ik kan het ze niet kwalijk nemen. Degenen die echter op aarde komen, hebben door hun ervaringen een gemeenschappelijk zicht op de gemeenschap, op hun eigen mogelijkheden en zullen daardoor een zekere harmonie en verwantschap ten aanzien van elkaar vertonen.
Hoe en wanneer helpt men op de juiste wijze met geld?
Ik geloof niet dat je in feite met geld juist kunt helpen. Met geld koop je de verplichting tot helpen af. Maar wanneer u geld geeft, onthoudt u het volgende. Wanneer je geeft, doe je dit omdat je het een ander gunt. Niet omdat je dan later wilt zien wat de ander ermee gedaan heeft. Dit houdt in dat u geld het beste kunt geven aan die personen en in die gevallen waarbij u er zeker van bent dat geen instanties tussen geschakeld zijn. Voldoen?
Kan men iemand op afstand helpen terwijl die persoon de helper afwijst?
Het afwijzen kan in sommige gevallen een uiterlijke houding zijn. Wanneer innerlijk een behoefte aan genezing, een wil tot genezing bestaat, is het helpen ook ondanks de uiterlijke afwijzing mogelijk. Is er sprake van een innerlijke en totale afkeer en afwijzing, dan is het niet mogelijk.
Wat vindt u van de evolutietheorie van de theosofie, Perukker bijvoorbeeld? Acht u bepaalde onderdelen minder aanvaardbaar?
Ik ken ze niet. Het enige wat ik weet, dat is dat de evolutietheorie in ieder geval niet de geleidelijkheid bezit die men er vaak aan toeschrijft, punt 1. Punt 2, dat zij samenvalt met psychische veranderingen. En punt 3, dat ze zich altijd schoks- en sprongsgewijze beweegt. En dat bijna altijd 2, soms zelfs 3 evolutiefasen naast elkaar enige tijd plegen te bestaan. Is dit voldoende?
Wat is uw mening over de verklaring van domen van A. Faraday?
Ik ken ze niet. Van Faraday ken ik alleen de kooi. En ik denk dat als je de dromen erin zet, dat je er geen last van hebt. Maar...
Heeft het zin om te kiezen voor Noord-Zuid of Oost-West richting bij het slapen?
Over het algemeen lijkt mij een Noord-Zuid richting goed voor de mensen die dus over het algemeen te zwaar slapen. Degenen die slapeloosheid als een van de meest voorkomende kwalen hebben, zou ik de oost-west oriëntatie willen aanbevelen. Het heeft te maken met het aardmagnetisch veld En de wijze waarop het lichaam dus door die krachtlijnen mede beroerd wordt. En dit heeft weer invloed op de reacties van het zenuwstelsel. Voldoende?
In de macrobiotiek hecht men veel waarde aan onder andere onbespoten groenten en harmonisch samengestelde voeding. Omdat dit behalve voor de lichamelijke gezondheid ook van veel belang kan zijn voor je geestelijke ontwikkeling. Denkt u ook dat de samenstelling van de voeding van invloed is op de geest en dat bijvoorbeeld het eten van vlees en niet biologisch geteeld voedsel een harmonisch geestelijke ontwikkeling belemmert?
Ja, dat is van na mijn tijd. Maar zover ik tot oordelen bevoegd zou kunnen zijn, zou ik dit zeggen. Biologisch en onbespoten voedsel bestaat maar in zeer beperkte mate, omdat het gehele milieu met vreemde en kunststoffen dermate bezwangerd is, dat zelfs wanneer je niet bespuit, er toch nog een hoop rotzooi in zit in de voeding tegenwoordig. Punt 1. Punt 2. Vegetarisch leven, dus het vermijden van vleesvoeding, acht ik aanvaardbaar, zeker met wat ik hoor over uw vleesprijzen, maar niet noodzakelijk. Het is namelijk de voedingsbehoefte van het lichaam die bepalend is, niet dus de geaardheid van de voeding zonder meer. Ten laatste, bij een geregelde en gezonde voeding, waaronder ik versta voeding die alle voor het lichaam benodigde bestanddelen in zich heeft, op een voor het lichaam makkelijk opneembaar of verteerbaar wijze, zal inderdaad bijdragen tot betere geestelijke mogelijkheden, want als je kiespijn hebt is het moeilijk om te mediteren. En wanneer een lichaam dus niet in goede staat is, zendt het vele signalen uit die de geestelijke rust kunnen storen. In zoverre ben ik het ermee eens, maar ik geloof niet dat men kan zeggen, eet u geestelijk gezond. Dat bestaat volgens mij niet.
Ik heb nog schriftelijke vragen, maar we moeten aan de tijd denken.
Nog drie en daarna sluiten.
Wat is de zin van de instandhouding van een leven in een ziekenhuis met behulp van medicijnen als de patiënt zelf niet meer om het leven geeft? Een terminale patiënt die in feite al afscheid heeft genomen van het aardse leven zou toch zelf over haar of zijn leven moeten kunnen beschikken. Is dat ook uw mening?
Inderdaad. Ik geloof niet dat het zin heeft een patiënt langer te lijden wanneer hij niet te redden is, alleen opdat de glorie van de geneeskunde en de betaling daarvan iets gemakkelijker zal plaatsvinden.
Merkt een overledene er iets van als hij zich laat cremeren of misschien alleen als zijn ziel zijn lichaam nog niet verlaten heeft?
Nou, meestal ben je er wel uit hoor, anders ben je niet dood. En in dat geval is dus er geen feitelijke ervaring, maar identificeer je heel sterk met het lichaam, dan onderga je dus het verbrandingsproces wel. Het is echter in verhouding tot het begrafenis- en verteringsproces van korte duur en brengt je met een schok tot het besef van je nieuwe situatie. Dit is in de ogen van velen van ons, niet allen, een voordeel.
In hoeverre zijn de voorspellingen van Nostradamus betrouwbaar?
Zo betrouwbaar als de interpretatie die men eraan kan geven. Daar echter een betrouwbare interpretatie hiervan op zijn minst genomen moeilijk en algemeen gezegd vraagwaardig blijft, lijkt het mij dat men deze profetieën alleen achteraf juist kan uitleggen. Is dit voldoende? Daarmee heb ik de vragen beantwoord, zover als het mogelijk was, vrienden. Dan zitten we dus kort voor het moeizame punt van afscheid nemen. We doen het met een bekende methode improvisatie. U geeft een drietal begrippen. Ik maak er wat van.
Geborgenheid.
Geborgenheid.
Dromen.
Dromen.
Zomer.
Zomer. Ook in de zomer dromen mensen steeds nog van geborgenheid. Want al is de hele wereld een feest. Al is de zon een koestering. Al voelt men onbevreesd. Niet angstig voor een bui. Ik ben u vrij. Toch zegt men steeds. Ik voel mij met mijn zorgen ook in het zomers zijn, niet vreugdig stil geborgen. Dan zoekt men in zichzelf na en wil een zekerheid die voor een mens op aarde niet bestaat. Men schept een werkelijkheid en noemt een ander macht en kracht en zekerheid en liefde. Totdat dan blijkt dat dat niet klopt. Degene die dat griefde, zegt dan: waar blijft geborgenheid die in jezelf leeft? Omdat de mens een band met al en alle krachten heeft. Zo zoekt u naar werkelijkheid. Zoek naar de liefdekracht die in u leeft. Zorg dat in uw bestaan die liefde steeds aan alle dingen, aan alle leven deel ook heeft. En dan, in dit innerlijk en stil verstaan, dan kun je eindelijk begrijpen: ik kan het leven leven, ik kan het leven aan, ik ben mijzelf, onafhankelijk van alles buiten ene macht die in mij leeft en die ook eens het al heeft voortgebracht. Dan eindelijk verdwijnt de tijd en diep in eigen eenzaam zijn voel je een verbondenheid. De pijn van het verlaten zijn of eenzaam zoeken, streven, verandert in het deel zijn van totaal van alle leven. Dan ken je nog niet eeuwigheid. Je strijd gaat voort in stof en geest, maar je aanvaardt het onbevreesd, omdat je zegt: in het licht dat in mij is en dat mij voortgeleidt, vind ik ten allen tijde mijn geborgenheid. Ik hoop dat ik daarmee een voor u aanvaardbare stelling heb gegeven. Ze is volgens mij nog waar ook. Mag ik u danken voor uw aandacht, uw prettige huisgang, een goede avond en een gezegende nachtrust. En als dat niet kan, in ieder geval een gezellige nacht toewensen. Goedenavond. Mooi bedrijf, ja.
De volgende bijeenkomst, dat is de laatste alweer van het seizoen 83-84. En dan zal er ook weer uitverkoop zijn van allerlei tijdschriften. De volgende is op 27 juni aanstaande. Wel thuis.
Ja, dat vind ik werkelijk dat is voor deze tijd, zeg. Uitverkoop van wezenlijke waarde.
Maar dan kom je van een heel hoop van alles heen.
Natuurlijk, ze zijn allemaal de rokken aan het in huis.
Ja, ja. Vakantie natuurlijk.
Nou.
Ja, ja. Het was 7 gulden, hè? Die twee, hè?
3,50, ja,
7 gulden. Ja, ja.
Ja, we hebben
het. Ja. Nou, tot de volgende keer.
Ja, tot de volgende keer. Ja, tot ziens. Ja.